Allereerst nog een mededeling, gemeente, dat is dat u volgende week in beide diensten hoopt voor te gaan, dominee Polinder van Genemuiden. En dat volgende week ook de extra collecte gehouden zal worden die bestemd is voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit de 50ste psalm, daarvan de beide eerste versen. Wij willen samen luisteren naar de wet des Heren en aansluitend op de lezing van Gods heilige wet zingen we uit Psalm 96 het zesde vers. Aanbid hem, nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Vervolgens lezen we uit de schrift en de schriftlezing is deze morgen uit het 25ste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, vers 1 tot en met 13. We noemen nu Matthäus 25, vers 1 tot en met 13, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 96, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 25. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden, zeggende geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende, zeide, voorwaar, zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen met Gods hulp nadenken over een van de versen uit dit gedeelte, namelijk het 6e. Matteüs 25, het 6e vers, waar we het woord van de Heer en de tekst voor deze morgen lezen. En te middernacht geschiedde een geroep, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u aan de morgen van deze dag, die uw dag is, die u zelf hebt apart gezet als een dag waarop wij mogen rusten van ons dagelijks werk. En waarop wij samen mogen komen in uw huis om uw aangezicht te zoeken. En we bidden u, Heere, wil u geven dat wij het voorrecht wat daarin zichtbaar wordt mogen zien. Het voorrecht dat u ons de gelegenheid schenkt om samen te komen, om uw woord te horen. Het voorrecht dat u door uw woord tot ons wilt spreken, ons wilt vermanen, ons onderwijs wilt geven, ons wilt bemoedigen. Heere, wil u geven dat het woord, wanneer het zo vanmorgen tot ons komt, dat dan ook inderdaad mag doen. Want dat is niet vanzelfsprekend dat uw woord ons vermaant, vertroost, onderwijst. Dat kan alleen door u. Dat is ten diepste zelfs niet afhankelijk van uw dienstknecht. Ook niet van de gaven of het gebrek aan gaven. Maar dat is afhankelijk van u. Wil u dan vanmorgen met uw geest en met uw woord zo werken dat wij aangesproken worden. Dat ons hart geraakt mag worden. En dat de boodschap die het meest nodig is voor ons persoonlijk zo geheiligd wordt. Dat wij het mogen ervaren dat gij zelf in uw woord meekwam. Heere, wil u daartoe ons alles geven wat nodig is in het uitdragen van de boodschap. Laat het zo mogen zijn dat we in diepe afhankelijkheid van u het woord mogen bedienen. En wil u dan zelf ons alles geven wat we nodig hebben, maar ook alles afnemen wat we moeten missen. Bewaar ons voor eigen gerechtigheid en voor het zelf te weten. En geef dat we in afhankelijkheid van u mogen wachten op uw inspraak. En wil u dan ook die inspraak schenken, opdat we het door mogen geven wat u vanuit het woord ons voorhoudt. Wil u ook in het luisteren alles wegnemen wat een hindernis kan vormen, en u weet hoeveel dat kan zijn. We kunnen zo bezet zijn met de dingen van het leven, met verdrietige en vreugdevolle dingen, met vragen en zorgen, met blijdschap en redenen die er kunnen zijn om ons ootmoedig te verblijden over uw daden. Heere, wanneer die dingen zo in ons hart leven, laat het niet een hindernis mogen zijn en onze gedachten zo vervullen dat we niet zouden luisteren of zo zouden luisteren dat het ons voorbij zou gaan. Maar wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen op zo'n wijze dat we gaan luisteren en dat het woord indringen mag tot in het diepst van ons hart. Wees u, Heere, met alle die onbekeerd zijn, wanneer vanmorgen op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar de wederkomst van Christus en de waakzaamheid met het oog op die wederkomst centraal mag staan, wil u geven dat de ernst van de boodschap, de gloed van de ernst die over deze gelijkenis ligt, door mag dringen tot in ons hart. Want we leven zo gemakkelijk, zeker in onze tijd. Niet dat het gemakkelijk is, het leven. We hebben zoveel zorgen en zoveel drukte. Maar toch leven met betrekking tot de waakzaamheid en met betrekking tot de eeuwigheid zo gemakkelijk. O God, geef dat dat doorbroken mag worden door de krachtige werking van uw geest en dat we wakker geschud worden. En dat we gaan zien hoe nodig het is om boven alle dingen te waken met het oog op de eeuwigheid en met het oog op de wederkomst. Denk u aan hen, heren, die met geestelijke vragen vanmorgen hun plaats in de kerk innamen. Die weten dat het nodig is dat hun hart vernieuwd wordt. Die weten dat er wat veranderen moet in hun leven. En die daarnaar zoeken. Maar voor wie de wegen zo doodlopen en het zo donker is. Voor wie de vraag in het hart leeft, waar kan ik hem vinden die alleen mijn hart vernieuwen kan en mijn leven reinigen kan. Heere, wil u in de duisternis die er zijn kan in het leven van zoekende zondaren doorbreken. En geven dat ze gaan zien dat er bij hen nooit iets te vinden is en ook nooit iets komen zal wat u behagen kan. Maar dat het die grote bruidegom is van zijn duur gekochte kerk die door het donker heen breekt. Het zegt dat hij het verlorene wil zoeken. En dat zolang het het heden van de genade is, zondaren behouden kunnen worden. Dat hij dat doen wil om niet. Wees u met al uw kinderen, heren. Geef dat zij, wanneer de roep van morgen klinkt, de bruidegom komt, is komende, gaat uit hem tegemoet. Ook die roep stemt tot de waakzaamheid en om bereid te zijn, toebereid te zijn als een bruid, ter harte mogen nemen. En dat er daarom veel gezocht mag worden in de weg van het gebed, naar de oefeningen van het geloof en van de godsvrezen. Want alleen in die weg van de vrezen des Heren en van de oefeningen van het geloof zal het toch kunnen dat we bereid zouden zijn als ongedacht en onverwacht die dag aan zal breken. Wees ook met hen die menen iets te bezitten geestelijk en alles missen. Heren, u weet wie dat zijn. U kent ze bij name. Wil u hen niet overgeven aan zichzelf? Want dan zal de dag het openbaren dat we onszelf altijd op de been gehouden hebben. En u niet oprecht nodig hadden. De lampen gaan uit. Heren, bewaar ons ervoor. Laten dan onze lampen maar uitgaan in dit leven. Opdat we alsnog de olie zouden kopen van u die het zegt, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd door het vuur. Heren, wat is het dan heilzaam als we van onze vermeende gronden worden afgebracht en het gaan zoeken bij u. O, werk het ook onder ons. Wil u zo met ons allen zijn? We leggen onze geestelijke noden aan u voor, u kent ze, maar we mogen ze ook voor u uitstorten, want dat zegt ge zelf in uw woord. En wil u geven, Heren, dat we met al deze dingen tot u mogen vluchten en het zo, als de dichter het zei, mogen beleven, klei voor uw oog, mijn weg en wandel bloot. Ik wil niets daarvan, o God, voor u verhelen. En wil u dan zelf, nadat u weet dat we nodig hebben, ons geven en aan ons denken. Wees met de gemeente ook in alle dingen die moeite en zorgen geven. We vragen u om kracht en hulp voor hen die eenzaam hun weg moeten gaan. We smeken om troost en kracht in dagen van rouw en verdriet. We bidden of u zelf de trooster wilt zijn voor hen die weduwen en weduwnaar zijn. Voor hen die een kind moeten missen. Of wier ouders overleden zijn, korter of langer geleden. Wil u de lege plaats zelf vervullen. Wees ook met allen die ziek zijn. We dragen broeder Bruggeman aan u op die in het ziekenhuis is opgenomen en morgen een operatie zal moeten ondergaan. Heren, wil u bij alle zwakte van de laatste tijd en bij alle zorgen die er waren en die er zijn, hem nabij zijn. Wil u hem door de operatie heen helpen en geven dat hij er baat bij mag vinden? En wil u hem sterken en in alle dingen uw goddelijke hulp en nabijheid geven? Bovenal schenk hem uw genade. We dragen broeder Nelis aan u op, die ook deze week zal moeten worden opgenomen en een operatie zal hebben te ondergaan aan de ogen. Heren, wil u alles wel maken, hem doorhelpen, hem alles geven wat nodig is voor ziel en lichaam. En bovenal laat die goddelijke gunst van u hem mogen vergezellen. We bidden u voor zuster Kot uit Elspeet, die altijd nog als lid met onze gemeente verbonden is. Al wonen ze al geruime tijd ver van ons. Die plotseling met een hartaanval in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wil u met haar zijn, nu ze in het ziekenhuis in Zwolle ligt. En wil u haar voor tijd en eeuwigheid naar ziel en lichaam voor uw rekening nemen. Geef dat de zorgen die er waren en nog zijn verder mogen worden weggenomen en wil u haar bijzonder ondersteunen met uw goddelijke ontfermingen. We denken vanmorgen ook aan zuster van der Meij uit Alphen aan de Rijn. De vrouw van de oud-predikant van ons als gemeente, die heel plotseling een moeilijk te verwerken tijding ontving en deze week een zware operatie moet ondergaan, omdat er een kwaadaardig gezwel bij haar ontdekt is. Heere, wil u haar bijzonder gedenken. Geef dat ze met u de weg mag gaan dinsdag. En ook in deze dagen die daaraan vooraf gaan, op u mag hopen. Want wie het van u verwacht zal niet beschaamd worden. En dan weten wij de weg niet. We staan als voor een muur. Zo zal het voor haar en voor haar man en voor de kinderen ook zijn. Wil u aan alle gedenken, Heere. Wil haar door de operatie heen helpen. Zou u het willen geven dat alles mag kunnen worden weggenomen. En dat ook in dit opzicht de wonderen van u mogen blijken. Maar bovenal bidden we van u wil in deze weg. Uw genade en de wonderen van uw gunst verheerlijken. En wil u haar en onze vriend en broeder met de kinderen bijzonder gedenken. En verbinden of nader verbinden aan de troon van uw genade. Ontferm u over hen allen, Heere. En wees u hen in alle opzichten nabij. We mogen uw naam ook dank zeggen voor zegeningen die u schonk. U hebt deze week Hans en Kobi vroeg in de wei willen verblijden door uw grote daden. U hebt ze opnieuw een kindje geschonken, een welgeschapen kindje, een zoon die uit uw hand tot hen kwam. We zeggen uw naam daarvoor eerbiedig dank, voor alle gaven en weldaden die u schonk. En we vragen of u met dit jonge leven wilt zijn. Of u wilt geven dat een kindje mag zijn wat u de Heere wil, mag vrezen. Wil u daartoe werken ook in zijn leven, met uw genade, opdat hij jong u mag leren zoeken. En wil u bovenal schenken, Heere, dat dat wonder van uw genade ook krachtig door mag breken. We vragen u, wees u met de ouders en met hun kinderen. Wil u hen alles geven wat nodig is, ook bij de opvoeding, die nooit gemakkelijk geweest is, maar zeker in onze tijd niet gemakkelijk is. En wil u zo met hen zijn in uw gunst. Wees ons allen nabij. Heer, er kunnen meer redenen tot dankbaarheid zijn, want er zijn zoveel zegeningen en uw woord zegt het ons aan dat wij de zegeningen nooit mogen vergeten. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Heere, dat we die dan ook op de juiste waarde mogen schatten. En wil u ons bijzonder ook geven die genade, dat wij met de zegeningen tot u mogen keren. Want het is toch uw goedheid en uw geduld, wat mensen klein kan maken en wat mensen tot bekering kan brengen. Heere, wil u het ook aan ons en onder ons geven. We bidden dat bijzonder ook met het oog op de dienst van deze morgen. Heere, wil het woord wat in ernst, maar toch ook in zijn troost gebracht mag worden, genadig zegenen. En wil u nog bekeren, vernieuwen, ook onder onze jonge mensen en onder onze ouderen. Heere, we zijn allen op reis naar de dag waarop de bruidegom komt. O God, dat we het vanmorgen beseffen en dat we er innerlijk geestelijk mee werkzaam mogen worden. Voor het eerst of opnieuw. We vragen al deze dingen niet omdat wij iets verdienen of waard zijn. Maar we bidden het uit vrije gunst om Jezus wil. Amen. Psalm 139 zingen we samen de eerste en het 14e vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is vandaag de laatste zondag van het zogenaamde kerkelijke jaar. Volgende week met de eerste adventszondag, dan zal het nieuwe kerkelijke jaar beginnen. En het is een oude gewoonte dat op de laatste zondag van het kerkelijke jaar stilgestaan wordt bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat is geen wet van Meden en Perzen. Want de reformatie heeft ons geleerd dat wij ons niet aan menselijke inzettingen hebben te houden. En dat kerkelijke jaar is zo'n menselijke inzetting, een kerkelijke inzetting van oude tijden af. Maar toch kan het goed zijn om bij zo'n oude traditie een moment stil te staan. En mede daarom is vanmorgen de tekst gekozen uit een gedeelte wat heel nadrukkelijk aandacht vraagt voor de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken. Voor de komst van de bruidegom. En voor de waakzaamheid die in het licht van die komst van Christus op de wolken van u en van mij gevraagd wordt. We staan dan stil bij de bruidegom komt. We letten op drie dingen. Allereerst op het moment van zijn komst, we lezen, en te middernacht geschiedde een geroep. In de tweede plaats de roepstem bij zijn komst. Een geroep geschiedde, gaat uit, de bruidegom tegemoet. En in de derde plaats de scheiding bij zijn komst. Want bij het tegemoetgaan van de bruidegom blijkt er een scheiding te vallen. De bruidegom komt is het thema. In de eerste plaats het moment van zijn komst. In de tweede plaats de roepstem bij zijn komst. En in de derde plaats de scheiding bij zijn komst. Er is onder de mensen die zich met de uitleg van de Bijbel hebben bezig gehouden nogal wat verschil van mening over het verstaan van deze overbekende gelijkenis. Misschien is dat de reden waarom er toch niet zo heel veel over gepreekt wordt. Want er zijn nogal wat punten die eigenlijk wat verwarrend zijn. Wat wordt met al die onderdelen bedoeld? Bovendien, zo vragen allerlei geleerde mensen zich af, is het eigenlijk wel een gelijkenis? Of is het niet veel meer een illustratie die de Heere Jezus Christus in deze lange rede over de laatste dingen gebruikt? Om duidelijk te maken in gewone beelden wat hij bedoelt met die plechtige woorden over zijn komst op de wolken des hemels. We zullen vanmorgen op al die vragen niet ingaan. Het enige wat voor ons van betekenis is vanmorgen is dit: dat deze gelijkenis, want zo blijven we hem toch maar noemen, in die zin anders is dan vele andere gelijkenissen. Dat de Heere Jezus deze gelijkenis weeft in een grote rede. Ze is een onderdeel van de grote rede van de Heere Jezus Christus over zijn komst op de wolken. Die rede begint al in het begin van hoofdstuk 24... en die gaat tot in het slot van dit 25ste hoofdstuk door. En ongeveer halverwege die rede begint hij gelijkenissen te spreken. En die gelijkenissen dienen om de woorden die hij daarvoor al gezegd heeft nog te verhelderen en te verduidelijken en aan het hart van de mensen te leggen, dus ook aan het hart van ons en van onze kinderen vanmorgen. Het gaat dus over de wederkomst in deze rede. En dat blijkt ook onmiddellijk uit de gelijkenis. De gelijkenis is genomen uit het gewone leven, zoals de meeste gelijkenissen van de Heer Jezus. Maar bij deze gelijkenis valt dan op dat er een aantal dingen zijn in het verhaal die helemaal niet gewoon zijn. Want er gebeuren hier dingen die bij een gewone bruiloft nooit zouden gebeuren. En het moet voor de hoorders schokkend geweest zijn dat het zo toeging op deze bruiloft. Laten we een ogenblik de geschiedenis, de gelijkenis zoals die voor ons ligt, in hoofdzaak nagaan. De Heer Jezus zegt dat het koninkrijk der hemelen gelijk zal zijn aan 10 maagden welke naar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Die opmerkelijke formule, het koninkrijk der hemelen zal gelijk zijn, duidt er al op dat het hier gaat over iets wat in de toekomst zal gebeuren. Want de meeste koninkrijksgelijkenissen waarin de Heer Jezus Christus over het koninkrijk spreekt en uitlegt wat het koninkrijk is, dan staat er: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, aan een schat in de akker verborgen, noemt u maar op. Maar hier staat: het koninkrijk der hemelen zal gelijk zijn. Daarin duidt de Heer Jezus aan dat het hier gaat over de toekomstige openbaring van dat koninkrijk. Over de komst van de koning in de toekomst. En dan tekent hij voor ons een gewone bruiloft, zoals die zoveel plaatsvonden in het oude Israël. Bij het huis van de bruid wachten bruidsmeisjes. Maagden worden ze hier genoemd, 10 in getal. En die meisjes hadden lampen bij zich, lampen waarin olie zat. En wanneer je zorgde, goed zorgde voor de dingen, nauwkeurig leefde, dan zorgde je ook dat je bij die lampen nog wat reserveolie had, want zo'n lamp bij zo'n bruiloft, die brandde hoogstens 10, 15 minuten. Het was dus heel onwaarschijnlijk dat een van die bruidsmeisjes die de bruidegom moesten inhalen geen reserveolie bij zich zou hebben. Want het onthalen van een bruidegom, dat nam meestal meer dan 10, 15 minuten in beslag. En de Heer Jezus laat hier dus al zien hoe vreemd het is bij deze gelijkenis. Normaal gesproken zou het, wanneer je bruidsmeisje mocht zijn en de bruidegom mocht onthalen, ondenkbaar zijn dat je niet voor zorgde dat je bij de fakkel ook een kruikje had met wat reserveolie, om wanneer de lampen uitgingen ook die lampen weer brandende te krijgen. Dat was heel gewoon. Dat was een van de eerste dingen waar je als bruidsmeisje aan dacht. Dat onthalen van die bruidegom, hoe ging dat dan in dat oude oost? Wel, ik heb al gezegd, die bruidsmeisjes stonden of binnen in de woning van de bruid, dat is het meest waarschijnlijke. Daar zaten ze of stonden ze en wachten ze tot het moment dat de bruidegom met zijn gevolg kwam. En als dan in de verte de roep komt, de bruidegom komt, de bruidegom komt, dan gingen ze uit om die bruidegom te onthalen. En dan hieven ze hun fakkels hoog op. En die fakkels droegen bij aan de feestvreugde waarmee de bruidsmeisjes de bruidegom onthaalden en de woning van de bruid binnenleidden. En met die fakkels gaven ze aan dat hij welkom was. En dat nu het bruiloftsfeest, de huwelijksvoltrekking en het feest dat daarbij aansloot kon beginnen. Wel, zo'n tafereel tekent de Heere Jezus Christus. Hij tekent de kerk als 10 bruidsmeisjes, maagden. En ze zitten bij de deur van de woning gereed om de bruidegom te onthalen. Want zo zullen we het stukje uit het eerste vers moeten lezen, dat ze uitgingen de bruidegom tegemoet. Letterlijk staat er zoiets als, of wordt bedoeld zoiets als, ze waren gereed, ze hadden zich gereed gemaakt om de bruidegom tegemoet te gaan. Ze wachten dus op het moment dat de bruidegom zou komen en dat de roep gehoord zou worden, de bruidegom komt. Daar zaten ze in de woning van de bruid of bij de deur met hun lampen. En 5 van die bruidsmeisjes waren wijs, zegt de Heere Jezus. Die hadden kruikjes met olie bij zich. En anderen waren dwaas. Die hadden geen reserveolie bij zich. Maar nu gebeurt er iets wat in een gewone bruiloft ondenkbaar was. De komst van de bruidegom, die duurt wel heel erg lang. Oh ja, het zal zeker wel eens gebeurd zijn dat de bruidegom met zijn stoet iets later kwam. Gewoonlijk gebeurde dat aan het begin van de avond, als de eerste duisternis viel, dan kwam de bruidegom. Het zal wel eens een kwartier te laat geweest zijn. Het zal wel eens een uur te laat geweest zijn. Maar na middernacht, als alles inktzwart en donker is, dat kwam in het oude Israël, in de tijd van de Heere Jezus, niet voor. Als men zo'n uur of 5, 4 heeft moeten wachten. Nee, ondenkbaar. Het tekent dat de Heere Jezus met dat aspect van deze gelijkenis toch iets wil zeggen. En wat hij ermee wil zeggen is al duidelijk geworden in de reden die hij aan het houden is. En waarvan we in het vorige hoofdstuk zo het een en ander kunnen lezen. Die bruidegom die komt zo laat, dat is het teken dat de komst van de Heere Jezus Christus uitgesteld wordt. Dat de Heere Jezus Christus niet zo onmiddellijk komt als de eerste discipelen en de vroege christelijke kerk verwacht hebben. Hij vertoeft te komen, hij stelt zijn komst uit. En het is ook zo dat zijn komst hoogst onverwachts is. Want letten we nog even op de gelijkenis. Wanneer de bruidegom dan niet op tijd komt en zijn komst alsmaar uitstelt, dan worden die bruidsmeisjes die in het begin nog met spanning gekeken hebben of ze in de verte de stoet niet zagen aankomen. Ze gaan wat zitten praten met elkaar, zo stellen we ons voor. Ze worden wat afgeleid. De gespannen verwachting, het gespannen uitzien, het ebt wat weg. Misschien worden ze ook wel wat ongerust. Maar goed, het wordt zo laat en zo laat dat uiteindelijk dommelt de een in en dan de ander. Tegen de tijd dat het middernacht is, dat de bruidegom komt, zijn ze allen in slaap. Ook alweer zo'n trek, ja, die niet helemaal te plaatsen is in het gewone leven. Zou, als het zo lang duurde, zo'n bruidstoet, die bruidsmeisjes, werkelijk in slaap vallen? De Heere Jezus wil daar dus iets mee zeggen. Om aan te geven dat wanneer zijn komst zo lang duurt en wanneer de uren dagen worden en de dagen jaren worden en de jaren eeuwen worden, dat dan de kerk, want dat waren die bruidsmeisjes toch, in slaap valt. Omdat de bruidegom niet komt, omdat hij zijn komst uitstelt, vallen de bruidsmeisjes in slaap, valt de kerk in slaap. En dan laat de Heere Jezus het onmiddellijk weten. Niet alleen de 5 dwaze maagden, maar ook de 5 wijze maagden vallen in slaap. En we weten het, die 5 wijze maagden, die staan voor levende kinderen van God. Die staan voor Godvrezende mensen. De dwaze maagden voor mensen die niets van de genade van de Heere kennen. Nee, dat zij in slaap vallen, dat verbaast ons niet. Ze zijn vreemdelingen van de genade, ze hebben geen olie. Maar ook de wijzen vallen in slaap. Ook de kinderen van God. Heel de kerk, alle 10, slapen ze. En daar zit een geweldige prediking in gemeente voor ons in deze tijd. Want wij leven in de laatste dagen. De laatste dagen die zich uitgerekt hebben tot de laatste eeuwen. Want met de uitstorting van de Heilige Geest, zo lezen we in Handelingen 2, zijn de laatste dagen aangebroken. En het zal zijn, zegt de apostel, in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest. Dus die laatste dagen zijn met Pinksteren begonnen. Maar de Heere, de bruidegom, vertoeft te komen. Terwijl in de oude kerk er nog een gespannen verwachting was. Leest u maar de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen bijvoorbeeld. Een gespannen uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus. Is die komst uitgesteld, de bruidegom vertoeft te komen. Het wordt donkerder en donkerder. En de kerk, zowel de uiterlijke kerk, de zichtbare kerk, als ook Gods eigen kinderen, ze sukkelen in slaap. En is dat het niet wat we rondom ons heen zien? En wat u misschien ook in uw eigen hart waarneemt, en wat jij, jongen of meisje, in de kerk, in je eigen leven ontdekt. Dat er slaap over de kerk gekomen is. Want wie rekent nog met de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken? De een zegt, oh ja, maar dat gebeurt zomaar niet. Want er zijn nog allerlei dingen die moeten gebeuren. De Heere Jezus zegt dat in het vorige hoofdstuk. De tekenen der tijden, weet u wel, de hongersnoden en de pestilentiën. En de oorlogen en de geruchten van oorlogen. En het evangelie moet verkondigd worden tot aan het einde van de aarde. En een ander zegt, ja maar, wat denkt u dan van de bekering van Israël? En de komst van de antichrist en al die andere tekenen? Nou ja, je hebt een groep mensen die hebben daar een soort hobby van gemaakt om uit te gaan rekenen hoe ver we zijn wanneer het gaat over de tekenen der tijden. Maar dat is heel gevaarlijk. Een van de gevaarlijkste motieven daarachter is deze. Dat mensen die zo kijken naar de tekenen der tijden en van daaruit allerlei dingen gaan overwegen en gaan berekenen. Die komen al heel gauw tot de gedachte, zo ver is het nog niet dat de bruidegom zal komen. Want dit moet nog gebeuren en dat moet nog gebeuren en dat moet nog gebeuren. Nou zal het in het licht van de Bijbel wel zo zijn, gemeente, dat er nog het een en ander moet gebeuren. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat God dat kan laten gebeuren in een ogenblik. En dat in het licht van de wederkomst er maar één ding van de grootste betekenis is voor de kerk van alle eeuwen. En dat is om waakzaam te zijn. De Heer Jezus sluit die reden straks af met dat dringende woord. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik aan allen, waakt. Want gij weet niet wanneer die uren komt. En daarom laat u niet verleiden door allerlei gedachten over de tekenen der tijden. Om van daaruit de conclusie te trekken, het zal nog wel even duren. Want de Heere Christus zegt vanuit zijn woord vanmorgen tot u en tot jullie en tot mij, waakt. Een ander zegt misschien, nou, dat de Heere Jezus spoedig zal wederkomen, dat hebben ze al zo lang gezegd, dominee. In de tijd van het Nieuwe Testament, rond het jaar 1000, toen lagen de paus en de keizer van Duitsland in een toren in Rome op oudejaarsavond te kijken toen het jaar 1000 zou beginnen, of dat Christus niet zou wederkomen. Zo angstig waren de mensen rond het jaar 1000. En misschien zullen ze rond het jaar 2000 wel weer zo angstig zijn. En in de reformatietijd, Luther dacht toch dat hij de wederkomst nog zou beleven. En Spurgeon heeft gezegd dat hij verwachtte dat hij de wederkomst zelf nog zou meemaken. Ze zijn toch allemaal bedrogen uitgekomen. Het zal nog wel even duren. Mijn beste vriend, uw bezwaren staan ook in de Bijbel. Oh ja, tweede brief van Petrus. Leest u het maar eens na vanmiddag thuis. Daar staat op een gegeven ogenblik dat Petrus, sprekend over de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zichzelf onderbreekt en zegt, ja, maar nu zullen er mensen zijn die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds het begin van de wereld blijft alles hetzelfde. De zon gaat op en onder, de seizoenen wisselen zich af, niets verandert. En de mensen leven door, want ze zeggen, och, het zal mijn tijd wel duren. Laat ons eten, laat ons drinken. Maar, zegt Petrus, dan vergissen jullie je. Want de Heere komt. En hij komt onverwacht. En het feit dat hij zijn komst uitstelt, dat is alleen maar langmoedigheid om u tijd te geven, om u te bekeren en u voor te bereiden. Zullen we het niet vergeten? Christus komt, de roep zal door de wereld gaan. Ziet, hij komt, de bruidegom komt. En dat de Heere het zoveel jaren, zoveel eeuwen uitstelt, is langmoedigheid. Opdat wij bereid zouden zijn. Want de Heere zegt het ook tegen mensen die denken, het zal mijn tijd wel duren. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Waakt. Zien we de geweldige kracht van deze woorden en van deze gelijkenis? Want alle 10 sliepen ze. Niet alleen degene die niet de Heere vreesde, maar ook Gods kinderen. Ze hadden dus aan die opdracht van de Heere Jezus Christus, aan die ernstige, liefdevolle roepstem, geen gehoor gegeven. En dat tekent ons hoe gevaarlijk het is om in te slapen. In te slapen onder de vermaningen en de bemoedigingen, onder de nodigingen en onder de waarschuwingen. Het gebeurt rondom ons heen. Het gebeurt misschien ook wel in ons eigen leven. Maar terwijl zo die wijze en die dwaze maagden slapen, komt dan ineens onverwacht, het is middernacht, niemand rekent er meer op, want het is een tijd, ja, die voor een bruiloft toch eigenlijk niet meer geschikt is, dat de stem gehoord wordt, ga uit, de bruidegom tegemoet, want hij komt. En we zien het voor ons gebeuren, daar in dat donker. De lampen zijn uitgegaan, de meisjes, ze worden wakker, ze brengen haastig hun kleding wat in orde en ze nemen hun lampen en steken die aan. En dan blijkt het verschil. Want bij die 5 dwaze maagden, ja, ze steken de lampen aan en dan blijkt het meteen al dat er niet genoeg olie in die lampen zit. Want u leest duidelijk in de gelijkenis, onze lampen gaan uit. Er zat dus nog wel een beetje in, maar ze hadden niet genoeg. Na een paar seconden, na een minuut misschien, begon dat lampje te flakkeren en doofde. En dan blijkt, ze hebben geen olie bij zich. En de wijze maagden, ja, die hebben ook olie in hun lampen. En misschien was daar ook bij de wijze maagden wel een lampje wat een beetje begon te flakkeren. Maar als het begon te flakkeren, dan hadden ze in elk geval reservevoorraad bij zich en konden ze vanuit dat kruikje nieuwe olie gieten. En dan vragen die dwaze maagden, zeg, geef ons van jullie olie. Maar de wijzen zeggen, nee, dat kan niet, want wij hebben niet genoeg. En dan gaan die dwaze maagden op pad. En opnieuw een wonderlijk iets in die gelijkenis, terwijl het middernacht is. Om ergens een handelaar of een winkel te treffen waar ze nog olie kunnen kopen. Geef ons olie. En zo begint het onderscheid zichtbaar te worden. Wanneer de roep klinkt, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. Die roep komt plotseling, onverwacht. Terwijl al de meisjes slapen en niemand er meer op rekent. En dat is iets wat wij in de Bijbel telkens terugvinden. Dat de komst van de Heere Jezus Christus plotseling zal zijn. Terwijl niemand er meer op rekent. Hij komt, lezen we in de schriften, als een dief in de nacht. Hij komt in de uren in welke niemand erop rekenen zal. Hij komt zoals de bliksem komt aan de hemel, onberekenbaar en ongedacht. Hij komt in de uren die niemand weet, zelfs de Zoon niet, zo lezen we, dan alleen de Vader. Dat onverwachte, dat ongedachte behoort dus bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Weliswaar wordt de tijd rijp gemaakt, zo lezen we in het boek Openbaringen. Weliswaar wordt het steeds donkerder in deze wereld, zo horen we. Maar toch komt de Heere onverwacht. En dan is de grote vraag die vanuit deze gelijkenis tot ons komt, zijn we gereed? Of om het Bijbelser nog te zeggen, zijn we bereid? Want daar vindt u al iets van het verschil tussen de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. De vijf die dwaas waren, die sliepen. Maar ze waren ook niet bereid. En de vijf die wijs waren, sliepen ook. Maar ze waren wel bereid. Toen de bruidegom kwam, hadden ze olie genoeg. En dat is blijkbaar dus het punt waar alles op aankomt, zijn wij bereid. Niet zoals soms wel gezegd wordt, hebben we olie in onze lampen. Maar hebben we olie in de kruik? Hebben we voorraad? Zijn we bereid? Want nog een keer gezegd, het verschilpunt tussen die vijf wijze en die vijf dwaze maagden is niet dat er vijf waakten en vijf sliepen. Ze sliepen allemaal. Het was voor allemaal ongedacht en onverwacht. En in die zin rekende ze er ook niet op dat de bruidegom toen zou komen. Maar toen hij kwam, waren er vijf gereed en vijf niet. De vijf die wijs waren, hadden olie. En dat betekent dat de geweldige roepstem van de Heere Jezus in deze gelijkenis doorklinkt. Weest gij ook bereid? En laten we de toepassing daar maar maken voor ons. Zo heel persoonlijk. Wij leven allen nog voor de dag van de wederkomst. Dat die dag komt, dat staat vast in het licht van het onfeilbare woord van God. Wanneer die dag komt, niemand van ons weet het. En we zullen er ook maar niet over gaan fantaseren. Maar die dag komt onverwacht. En als die dag komt, zijn wij dan bereid? Hebben we olie? Hebben we genoeg? Of is het slechts een druppeltje in onze fakkels, waardoor de lampen al heel spoedig uitgaan? Wat bedoelt u, vraagt iemand misschien. Wat is dan die olie? En hoe ben je dan bereid? Wel, wat die olie is, daar wordt in de uitleg van deze gelijkenis ook heel verschillend over gedacht. Het is ook niet zo makkelijk. Maar wanneer we de strekking van de gelijkenis op ons laten inwerken, is wel duidelijk wat er bedoeld wordt, denk ik. Die oliekruik, dat voorbereid zijn van die vijf wijzen, dat betekent dat ze de vrezen des Heren kenden. Dat betekent dat ze de genade van de Heren kenden. Dat de Heilige Geest krachtig in hun hart gewerkt had en dat ze daardoor als arme zondaren door het bloed van de Heere Jezus Christus alleen gereinigd en behouden waren. In één woord gezegd, die vijf wijze maagden kenden de olie, dat wil zeggen de vreze Gods, de bekering, het werk van de genade in hun hart. En die vijf dwaze maagden, die hadden alleen maar een paar druppeltjes olie in hun lampen. Dat wil zeggen, ze mogen misschien wat gevoelens gehad hebben. Ze mogen misschien wel eens ontroerd geweest zijn onder een preek. Ze mogen misschien wel veel goed gedaan hebben voor andere mensen. Maar ze misten de werkelijke voorbereiding. Ze misten het krachtige werk van God, van de bekering en van de vrezen des Heren. Ze miste het ene nodige, terwijl die wijze maagden dat wel bezaten. En zo wordt duidelijk wat deze gelijkenis van ons vraagt. Als die roepstem klinkt, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, teken dat hij komt, dan zullen we iets moeten kennen, gemeente, van de vrezen des Heren en van de waarachtige bekering van het leven met God, van de verborgen omgang met God, zoals de 25e psalm daarover spreekt. En de vraag is heel persoonlijk aan u en aan jou en ook aan mijzelf. Kennen wij daar iets van? Is er olie in de lamp en in de kruik? Zijn we, als de dag aanbreekt dat Christus wederkomen zou, of dat wij sterven moeten, zijn we bereid? Want hoe oud we ook zijn, of hoe jong we ook nog zijn, we zijn allen op reis. Vroeger werd het zo vaak gezegd, we zijn reizigers naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En zo'n uitdrukking kan afgesleten raken als ze te veel gebruikt wordt. Of te pas en te onpas gebruikt wordt, ik weet het. Maar niettemin is het een diepe Bijbelse waarheid. Wij zijn allen reizigers naar de eeuwigheid. God gunt ons tussen ons, onze geboorte en zijn komst op de wolken, tussen onze wieg en ons graf, genadetijd. En hoe gebruiken we die genadetijd? Is het er ons om te doen om de Heere te leren kennen? Om Christus te leren kennen? Om behouden te worden? Om te weten dat ons leven geborgen is in God. O, de Heere Jezus heeft met name om die reden gezegd, waakt. Want hij weet hoe vol het leven is. Christus heeft ook in het volle leven gestaan. Hij is in alle dingen geweest waarin wij verkeren. In de drukte van het leven, in de zorgen van het leven, in alle beslommeringen van het leven, hoewel hij geen zonde gekend heeft. En hij weet hoe we op kunnen gaan in de dingen van deze tijd. Hoe we in beslag genomen kunnen worden door alles wat op ons afkomt, en zeker in onze jachtige tijd. Nu alles wat vandaag klaar is, vorige week al af had moeten zijn. En nu de hele maatschappij, om het maar simpel te zeggen, elkaar nazit en opjaagt. Een satanische verzoeking. Want omdat we zo opgejaagd worden en zo in beslag genomen worden, zijn we in slaap gesukkeld voor de eeuwigheid. En horen we de dringende, liefelijke, ernstige stem van de Heere Jezus Christus in onze dagen zo niet meer. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen, waakt. horen we de roepstem tot bekering niet meer. Oh, we horen dat nog wel met deze oren. Maar het dringt zo weinig meer door onder onze jonge mensen. En onder onze ouderen vaak. En we zijn zo bezig met van alles. Met onze toekomst, met ons bedrijf, met onze plannen. Met ons werk, met ons gezin. Met de zorgen van het leven en die kunnen groot zijn. Maar we slapen. Slaapt u ook nog? De doodslaap van de zonde. Want dat is de ergste slaap. Die slaap van de dwaze maagden. Ze sliepen niet alleen. Het ergste was, ze hadden ook geen olie. Ja, ze hadden misschien wel iets. Misschien wel een trouwe kerkgang. Misschien wel wat emoties. Misschien wel voelden ze een snaar trillen wanneer het Urker mannenkoor op de cd een mooie psalm zingt. Maar de bekering kennen ze niet. Dan slaapt u de doodslaap van de zonde. En als de bruidegom komt en de stem klinkt, hij komt, ga uit hem tegemoet, dan schrikt u en zegt u, onze lampen gaan uit. U hebt niets, geen olie, geen bekering, geen vreze Gods. De bruidegom is een vreemde voor u. Jonge meisje, ouderen, moet het dan zo straks, als het teken van de zoon des mensen zichtbaar wordt en hij komt op de wolken? Want leest u de gelijkenis goed, dan worden die dwaze maagden wakker. En dan beseffen ze ineens wat ze missen. En dat is ook zo'n ernstige prediking. Bij de roepstem, hij komt, vallen ineens de schellen van hun ogen. En zien ze wat ze missen. De Bijbel maakt heel erg duidelijk, gemeente, dat zelfs al blijven we ons hele leven tot het laatste moment toe slapen in de doodslaap van de zonde, er komt een dag dat onze ogen opengaan en we als in een moment weten wat we missen en hoe we onze levenstijd verkeerd besteed hebben en de genadetijd vermorst en verspild hebben. Wanneer de stem klinkt, de bruidegom komt, dan zien ze ineens lege handen en het vlammetje flakkert, onze lampen gaan uit. Zou het niet dringend nodig zijn om onszelf af te vragen, hoe staat het met mijn lamp en met mijn kruik? Is er de olie van de bekering en van het geestelijke leven, van het werk der genade en van het werk van de Heilige Geest? En mijn beste vriend, als het er niet is, leef niet door. Vermors uw kostbare tijd niet. Maar laat die tijd van Gods geduld, waarom de Heere de wederkomst nog uitstelt, u dringen, drijven tot bekering, om de Heere te zoeken, om de bruidegom te zoeken, om te smeken om die genade. Want God heeft in zijn diepste bedoelen, waarmee hij de tijd van de wederkomst uitstelt, niet zozeer op het oog dat Nederland nog rijker wordt en dat het met u in dit leven nog beter gaat. Ach, dat is op zich een zegen die ook van God komt. Maar dat is niet het diepste bedoelen waarom God de wederkomst nog uitstelt. om mensen hier op aarde beter af te maken. De diepste reden waarom God de komst van zijn lieve zoon op de wolken nog uitstelt is, omdat hij nog mensen wil bekeren. Omdat hij nog olie wil geven. Olie van genade. Kijk, en die miste die vijf. En die andere vijf, de wijze, hadden ze. En dat ontdekken ze ook. Want als de stem klinkt, ga uit hem tegemoet. Dan schrikken ze wakker. Oh, en het zal tot schaamte geweest zijn dat ze ingeslapen zijn. Ze zullen, ja, toch ook moeten zeggen, heren, wat zijn we slaperig geweest en wat hebben we weinig gelet op uw woord en wat hebben we weinig geleefd bij uw inzettingen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Maar nu de bruidegom zo onverwacht komt en de stem klinkt, ga uit hem tegemoet. Gaan ze hem tegemoet en ontdekken ze, wij hebben olie. Wat misschien tijdens hun leven wel eens versluierd lag. Wat misschien tijdens hun leven wel eens bestreden was. Zou het wel waar zijn? Zou de Heere van me afweten? Maar op die grote dag als de bruidegom komt, ja, dan valt er licht over alles. Het laatste artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis wordt dat zo duidelijk gezegd, dat op die dag alles licht zal worden. Ook licht valt over het eigen werk van God. En dan mogen Gods kinderen weten, ondanks al mijn slaperigheid en ondanks al mijn tekort, toch olie in de vaten en in de lamp. De Heere heeft het vol mij voleind. En ze zullen de bruidegom tegemoet gaan met vreugde en met verlangen. Kijk, en dan zijn we eigenlijk al midden in onze laatste gedachte aangekomen. De scheiding voltrekt zich zodra die roepstem hoort. Kijken we nog even naar de vijf dwaze maagden. Wanneer ze die roepstem horen en ontdekt hebben dat hun lampen uitgaan en ze geen olie hebben, dan gaan ze op pad om olie te kopen. Ik wil daar niet veel over zeggen vanmorgen, gemeente, maar laat het in alle ernst tot uw zielen doordringen. De tijd van de genade hebben ze vermorst. Toen er gelegenheid was om olie te kopen, hebben ze niet gekocht. Maar nu ze zien, als in een flits, als in een ogenblik, wat ze missen, gaan ze uit hier en daar en proberen het nog te kopen. Maar wanneer ze het hebben, blijkt het te laat te zijn. Opnieuw zo'n wonderlijke trek in de gelijkenis. Want in het oude oosten al kwam een bruiloftsgast te laat. De oosterse gastvrijheid stond er borg voor dat hij toch nog wel binnengelaten zou worden. Dus wil de Heere Jezus hier ook iets ernstigs mee zeggen, iets schokkends mee zeggen aan zijn hoorders en aan ons. Wie te laat erachter komt dat hij de olie mist en nog alles in het werk stelt om die olie te kopen, hij wordt buitengesloten. In dat ogenblik, als je zult ontdekken dat je alles mist en dat de lampen uitgaan, zul je alles willen geven. Maar het zal te laat zijn. Zul je alles willen doen, maar het zal geen waarde meer hebben. Geen olie. En daarom buitengesloten. Gemeente, voelen we de ernst op ons hart wegen. Jullie kinderen, jonge mensen, op je hart wegen. Dat we de tijd van de genade kostbaar achten. En wakker geschud worden. Midden in onze tijd waarin zoveel mensen in slaap zijn. in onze tijd die zoveel slaapmiddelen en drugs aanbiedt om ons in slaap te sussen en in slaap te houden. Gods woord zegt, de bruidegom komt. En dan staat het er in de oorspronkelijke tekst heel indringend, de bruidegom is komende. En laat ik dat in zijn volle inhoud maar in uw midden leggen. Hij is komende. Bent u bereid om hem tegemoet te gaan, om hem onder ogen te komen, zijn uw lampen brandende? Kijk, de lampen van die wijze maagden waren brandende. Ze hadden de tijd uitgekocht, goed besteed. Ze hadden de middelen gebruikt. En toch, als ze terugkeken op hun leven, als u kind des Heren naar uzelf kijkt en de weg die de Heren met u gegaan is, dan zegt u ja, en toch is het niet mijn zoeken geweest en mijn goed gebruiken van de tijd geweest. Het zijn niet de tranen geweest die ik geplengd heb, niet het offer wat ik gebracht heb, niet de prijs die ik betaald heb, maar het is genade geweest. God vraagt om die genade te zoeken. Hij wil er van het huis van Jacob om gebeden zijn, ook vandaag nog. Maar wanneer hij genade schenkt, de olie van zijn genade en van zijn geest in de harten doet druppen, dan is dat louter gegeven goed geschonken genade. Kijk, en weet u wat er dan gebeurt in het leven als mensen genade krijgen, als ze olie krijgen? Och, dan vallen ze nog wel eens in slaap. U ziet het hier aan die wijze maagden. Dan zijn ze nog wel eens van pad af. Dan leven ze nog wel eens niet zoals ze zouden moeten leven. Dat is door eigen schuld. Maar er is toch olie. En God zorgt dat er altijd genoeg olie is. En dan moet u hier maar eens op letten. Dat wanneer iemand genade van de Heere ontvangt en de olie in de lampen in de kruik is, dan wordt er een verwachting in zijn leven geboren. Dat zie je toch altijd in de Bijbel. Je ziet het ook onder degenen die de Heere kennen mogen. Mensen die zichzelf leren kennen als zondaren en wie hart uitgaat naar God en naar Christus, die hem oprecht gaan zoeken, die hem leren vrezen, die door het geloof tot hem mogen vluchten. Die leren ook alles van hem verwachten. En in dat leven, hier op aarde, dwars door de strijd heen, soms door momenten van slaperigheid en ingezonkenheid heen, wachten ze op God. Verwachten ze hem. Ze kennen iets van dat psalmgezang, wat we toch zo graag zingen, niet? Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En wanneer we nu die levende verwachting van God kennen, dwars door alles wat er aan zonde en schuld bij ons te vinden is, dan zal God die verwachting niet beschamen. Want Jesaja zegt het in een van zijn kostbare lofliederen, in het 25e hoofdstuk van zijn profetie, dat de kerk des Heren zingt, op de dag waarop Christus de maaltijd zal aanrichten op de berg. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. En wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dat is het leven van de verwachting, waar Gods kinderen hier op aarde iets van leren. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons niet beschamen. Nee, hij kan zijn kerk niet beschamen, want dan zou hij zijn woord breken. En dat is onbestaanbaar. En daarom, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. En dan is het zo treffend dat die komende hier de bruidegom genoemd wordt. Laten we dat ook nog even in gedachten onderstrepen. Christus komt. als de bruidegom. Ja, zegt iemand, maar hij komt ook als rechter. 12 artikelen, daar staat het. Hij zal wederkomen om te oordelen. Inderdaad, dat staat ook in de schrift. Maar in deze gelijkenis wordt hij vooral getekend als de bruidegom. Als degene die zijn kerk lief heeft. Dat is toch het beeld van de bruidegom. En dat is een aspect van de wederkomst wat we nooit mogen vergeten. Wat we vanuit de gelijkenis zelfs naar voren mogen brengen. Hij komt als de bruidegom. Hij komt in liefde. Als degene die zijn kerk kocht met zijn dierbaar bloed. Die voor al haar zonden betaald heeft. En nu bewijst hij ook daar in zijn liefde. Dat hij komt om ze voor goed en volkomen te verlossen. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken, zingt de kerk. Dat betekent, zal ons volkomen zalig maken, zal ons nu voorgoed van al onze slaperigheid, van al onze ingezonkenheid, van onze zonde, van onze schuld, van onze aan het vlees verknocht zijn verlossen. Hij zal ons volkomen zalig maken. En daarom komt die bruidegom als bruidegom. Jezus Christus komt op de wolken. En dan zegt het hemelvaartsevangelie. Deze Jezus, die gij hebt zien henenvaren, zal alzo wederkomen. Gelijkerwijs gij hem hebt zien henenvaren. En hoe ging Jezus weg? Met zegenende handen. Hij ging weg, terwijl zijn handen met de littekenen opgeheven waren. Zo komt de bruidegom terug. Met zegenende handen voor de zijne. En de tekenen van zijn lijden, van zijn geslacht zijn voor hun zonde zijn zichtbaar. En als dan die roepstem klinkt, de bruidegom komt. Hem die uw ziel lief heeft, die uw goden kocht met zijn dierbaar bloed, kind des Heren, gaat uit hem tegemoet. Wat zal dat een vreugde zijn? Want dan ontmoet ik geen vreemde. Nee, olie in de lamp en in de kruik. Dat is zijn werk. Dan gaat mijn hart door de nevels van slaperigheid en zonde heen, uit naar hem. En dan gaan Gods kinderen, de een misschien wat meer beschroomd dan de ander, dat zou best kunnen. Gaan ze uit hem tegemoet. En ze zien niemand dan hem alleen. En nu mogen ze zonder zonde hem eeuwig dienen, dag en nacht, in zijn tempel. Nu hoeven ze zichzelf nooit meer te bedoelen. Nu zit hun dwaasheid, hun aan de aarde verkleefd zijn er ook niet meer tussen. Nu branden de lampen hoog en het ontbreekt nooit meer aan olie. Want de lofverheffingen van God zullen in hun hart en in hun mond zijn. En zij zullen zingen, hij is gekomen. En hij zal ons zalig maken. En we zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En dat lied is wat ze aanheffen. Hij is gekomen en laat daarom alle stromen vrolijk zingen, de handen klappen, uitgaan naar hem, want hij komt, hij komt. Amen.
Thank you.
dankzegging en gebed. Heere, gij weet dat uw kinderen soms in alle eenvoud een heimwee kunnen hebben naar die dag. Ook al kunnen er nog zoveel bezwaren zijn, en bezwaren zijn er legio als ze naar binnen kijken. Twijfels en ongeloof en vrees voor zelfbedrog. Maar als de dingen leven, dan kan er toch zo'n heimwee zijn om nu zonder zonde van zorg ontslagen hem te roemen die ons blijdschap geeft. Heere, verlevendig dat verlangen en die hoop en dat verwacht. En geef dat uw kerk daarbij mag leven. Maar ook dat er een hart mag zijn onder de wijze maagden. Vol bewogenheid met hen die nog dwaas leven, zonder u. Of misschien met wat oppervlakkige godsdienstigheid zichzelf pleisteren en tevreden stellen. Heere, maak uw kinderen werkzaam aan de troon van de genade, opdat mensen die nog ver van uw leven en u niet kennen, bekeerd mogen worden. En wil u ze dan in het hart grijpen, Heere, midden in deze tijd, in deze voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Laat het zo mogen zijn dat het woord wat in alle eenvoud gebracht is vanmorgen, gebruikt mag worden om kinderen, jonge mensen en ouderen die nog vreemdeling zijn van uw genade, tot stilstand te brengen en tot inkeer te brengen. Opdat we onszelf af gaan vragen, hoe is het nu met mij? Is er olie in de lamp en in de kruik? Heere, bekeer nog hen die onbekeerd zijn. O bruidegom van uw kerk, die zondaren zoekt, die het verlorene zoekt en u niet schaamt om de zaligmaker van vijanden te zijn, willen nog velen uit ons midden toebrengen. Zegen daartoe het woord van vanmorgen en ook het woord van vanavond. Geef, Heere, wanneer we vanavond na mogen denken over de ernstige en welmenende roepstem van het evangelie, dat we ook daardoor gelokt en genodigd en getrokken worden, voor het eerst of opnieuw. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons en geef ons verder een goede en gezegende zondag. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 118 vers 13. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.